dan zit iedereen lekker aan de zijde tafel, hè, te leunen. Hè, met de arm op tafel. En weet je, dan zeggen ze van, ja, die vrouwen die zijn zo snel chiquer. Chiquer is dronken, hè. Maar weet je hoe dat komt? Ze zijn kapot. Want het huis is nu wel brandschoon. Maar zij zijn opgebrand. Snapt jullie? Maar nou, halleluja, het is feest. We gooien alles van ons af. Zo. Pesach. Teun zei het al. Herinneren, hè, Teun? En zo is het ook. Als ik aan Pesach denk, dan schieten echt als eerste de woorden herinneren me te binnen. In het Hebreeuws is dat Lissacher. En we kennen allemaal Yom HaZichron. De dag waarop we de mensen die ons ontvallen zijn, gedenken. Herinneren is een heel belangrijke factor binnen het Jodendom. We herinneren ons onze doden, maar ook wordt ons opgedragen om onze kinderen de geschiedenis van ons volk in te prenten. En we hebben ze vanmorgen nog gezegd, scherpt hen deze woorden in. En zo wordt dat vertaald, zodat ze in uw hart zijn. In je hart betekent veel meer dan een normale herinnering, want wat in je hart is, is deel van jezelf geworden. Dat vergeet je nooit meer. Daarom beleven wij de geschiedenis van de uittocht uit Egypte ook alsof wij er zelf bij waren. We zeggen immers, toen wij slaven in Egypte waren. En het is ons ook geleerd om dat ons voor te stellen. Alsof we zagen dat de Nijl rood als bloed werd. En hoe de landerijen niet meer bewaterd konden worden. Hoe de grond enorme barsten vertoonde en de gewassen verdroogden. De Nijl, de levensader voor de Egyptenaren, was de eerste slag die door de eeuwige werd toegebracht. Maar ook leerden we hoe wij als slaven werden behandeld. Hoe we stenen moesten bouwen van leem en stro, tichelstenen. En hoe we geslagen werden en geminacht. En er steeds minder stro was. En we toch hetzelfde moesten doen met dezelfde hoeveelheid stenen. Nu ik zelf kleinkinderen heb en een soort matig familias ben geworden. En dat is wel een leuke positie hoor. Herinner ik me een van mijn eerste Pesachvieringen van vroeger. Bij mij thuis met echt hele warme gevoelens. Want er was geen feest dat zoveel tijd in beslag nam wat betreft de voorbereidingen en met zoveel vreugde uiteindelijk werd gevierd. En aangezien er geen korreltje zuurdeeg, gamets, in je huis mag zijn, wordt het hele huis van boven naar beneden schoongemaakt. En in onze situatie, jullie krijgen nu even een stukje jeugdgeschiedenis van mij te horen. In onze situatie kwam Jasper. En wij hadden dus, het is echt ongelooflijk, een huisknecht. Maar die kwam niet alle dagen, maar die kwam eens in de zoveel tijd ons helpen. En een van mijn eerste herinneringen is dat ik op de rug van Jasper zit, terwijl hij op zijn knieën de plinten sopt. Het is echt heel leuk. En die grote schoonmaak, dat was geen sinecure. Het begon allemaal op zolder. En dan langzaam naar beneden. Alles werd geboend, geschropt en gewassen. De tuin stond vol met meubilair en kleden. En die werden dan met de mattenklopper hartstikke bewerkt. En een paar jaar later hadden we natuurlijk pas stofzuigers, maar je kunt je voorstellen wat een feest dat was. Hè? Wij mochten meehelpen kloppen. En ik zie mijn moeder met een doek op een speciale manier om haar hoofd, weet je wel, met van die punten. En een gebloemd schort over haar zogenaamde werkjurk. En natuurlijk werden wij ook ingeschakeld. Maar meer voor het domme sjouwwerk. Wij mochten alles naar buiten dragen en ook weer naar binnen brengen. Maar wat ik helemaal geweldig vond, ik mocht naar de kelder. Dat was mijn speciale werkje. En dan mocht ik alles inspecteren of de wekflessen nog wel dicht waren. Weten jullie dat nog wel? En dan mocht ik de wekflessen afnemen met een doek. En dan, dat was het werk. Maar toen kwam het leuke. Want we hadden wortels in het zand. Nou ja, die lust ik best. En er waren ook bieten in het zand. Maar het allerlekkerste was die grote Keulse pot waar zuurkool in zat. En dan haalde je de dop er even af en dan pikte je gauw een beetje van de zuurkool. En dan ging de deksel er weer op. En in de tussentijd zijn de grote dozen met matzes zijn aangekomen. Zulke grote, in mijn herinnering, dat is natuurlijk grappig als kind, heb je een ander gevoel voor formaat. Maar er stonden er zulke grote dozen in de gang. En dozen vol, want ja, je moest die hele periode matzes eten. Nou is er iets leuks met matza en gamets. Gamets is dus het gerezen deeg. Of eigenlijk wat niet in huis mag zijn. En matza is wat we moeten hebben. En dat heeft iets gemeen met elkaar. Als je de letters met elkaar vergelijkt, dan zijn ze bijna hetzelfde. Behalve in gamets, daar zit de get in en in matza zit de he in. En nou weten jullie dat de get is een heel dichte letter. En de he heeft een kleine opening, heeft een raampje. En aangezien het over uittocht gaat, kun je bedenken dat je door het raam naar buiten kunt, maar ook door het raam je gericht houdt op de eeuwige. Als dan eindelijk alles schoon is, gingen we met z'n allen naar CNA. Weten jullie wel, hè, CNA? En kregen we nieuwe kleren. En bij de Bata kregen we nieuwe schoenen. En zodat we weer een jaar verder konden. Vanaf Pesach droegen mijn broertjes korte broeken. En hoe dat met mij was, dat weet ik niet meer. Maar ik denk dat ik sokken had of zo. Maar toen ik ouder was, kreeg ik nylons. Dat vond ik helemaal geweldig natuurlijk. En dan gingen we op zijn paasbest, op zijn Pesachbest dus, op de foto. Wat een feest. Maar niet heus. Er werd aan je getrokken en geschoven totdat het eindelijk allemaal naar je wens was. En dan stak mijn broer natuurlijk weer zijn tong uit. Of iemand die in je het was een echte. Maar het moest wel klaar, want het moest naar de familie die ver weg woonde. In Israël en Zuid-Amerika. Die kregen dan die beste Pesachwensen. Dan kregen ze die leuke foto van ons. Want Pesach vier je eigenlijk altijd met elkaar. Maar ja, toen ik klein was, was het natuurlijk net oorlog geweest. En dat had vele implicaties. En zo bestond onze bonte verzameling gasten eigenlijk veel meer uit eenzame overlevenden. Veel Duitse Joden, omdat mijn vader een Duitse Jood is. En veel kennissen had. En onze familie die de onderduik had overleefd. En zelfs neven en achterneven en nichten werden ineens heel belangrijk. Hè? Want als je familie kwijt bent, dan maak je familie. En zo hadden wij dus een hele volle zijdertafel met een heel bont gezelschap. En ik had heel wat ooms en tantes. En wie was de jongste deelnemer? Ik nooit. Ik had jongere broertjes en die mochten dan lang oefenen op het Hamanistana. en zo het middelpunt van de zijderviering worden. Want deze vraag, waarom is deze avond anders dan andere avonden, daar draait het om, hè? En wat maakt nu dat mijn vader op een prachtig kussen zijn arm heeft en als een koning aan de tafel zit? Wij waren slaven, maar nu zijn we vrij. We leefden in slavernij en nu niet langer meer. En hoe reëel beleefden we dat net na de oorlog? Ik had een heel mooi gesprek met Asaf, dat was een spreker die we hier een tijdje terug hadden. En hij is ook een Jood en hij vroeg aan mij, hoe ben jij tot geloof gekomen? En hoe is het toen verder gegaan in je leven? In het getuigenis dat ik toen gaf, zei ik, ik heb diepe dankbaarheid dat ik ben vrijgekocht door het bloed van het lam. Maar hij vroeg ook, van hoe ging het toen daarna? En toen, ja, toen begon ook in mijn leven de oorlog. Net als bij het Hebreeuwse volk, ze waren nog niet verlost of ze werden achtervolgd. Maar misschien daarover later ooit een keer. Vrij zijn. Daar wil ik het vanmorgen over hebben. Ik wil het hebben over de Arba Kosot. En de vier bekers van Pesach. En de zeven beloften. Tijdens de sedermaaltijd worden vier bekers wijn gedronken. En iedere beker met een eigen betekenis. In de Nederlandse vertaling lezen we in Smot, in Exodus, dat de eeuwige tegen Moshe zegt in Smot 6, ik ben de ene. Ik heb mij laten zien aan Avraham, Yitzchak en Jacob als God de Almachtige, maar mijn naam, en dan staat er ene, maar daar staat natuurlijk het Jod-He-Waf-He, heb ik aan hen niet bekendgemaakt. Maar wel heb ik opgericht een verbond met mij, met hen om hun land van Canaan te geven. Het land van hun omzwervingen, waar zij zwerver te gast zijn geweest. En ook ik ben het, die heeft gehoord het kermen van de zonen Israëls, nu de Egyptenaren hen laten sloven, en ik gedenk mijn verbond. Daarom zeg tot de zonen Israëls, ik ben de ene. Wat zegt hij? Uitleiden zal ik allen onder Egyptes lasten vandaan. Hitzalti, redden zal ik u uit hun slavernij. Gealti, loskopen zal ik u met uitgestrekte arm en met grote gerichten. Lakachti, nemen zal ik u tot mijn gemeente. Dat zijn de Arba Kosot. En dan volgt, zijn zal ik u tot God. Hoe? Weten zult ge dat ik de ene, uw God ben, die u heeft uitgeleid onder Egyptes lasten vandaan. Dit zijn de gevolgen van de vier vormen van bevrijding. Maar er is nog een laatste belofte. He weet die. Doen komen zal ik u in het land waarvoor ik mijn hand heb geheven, om dat te geven aan Avraham, Yitzchak en Jacob. En geven zal ik het u als erfgoed. Ik de ene. Op de zijdertafel staan die vier kiddushbekers. En er staat er ook één en daar wordt niet uitgedronken. De vijfde, die is voor Elia. Voor wie immers in verwachting we een lege stoel hebben, een plaats gedekt hebben, de deur hebben opengezet. Want hij is de aankondiger van de komst van de Messias. Maar die voor ons de wederkomst is. Maar dat mag ook aangezegd worden. We gaan op weg naar het eerste woord. Ik heb al die woorden eens even uitgelicht. Onze ene, onze vader, kan niet anders dan zijn woord gestand doen. En het eerste woord is uitleiden. Dat zegt hij ook. Ik gedenk mijn verbond. En we mogen absoluut zeker zijn dat de belofte die de eeuwige in zijn woord heeft genoemd, werkelijkheid zullen worden, voor zover dat nog niet is gebeurd al. Wij mogen de eeuwige op zijn woord geloven. Wat voor deze tekst staat, En ook ik ben het die gehoord heeft, het kermen van de zonen Israëls is een belangrijke les van ons. Laten wij onszelf horen als we in nood zijn. Roepen wij zijn naam aan. Soms denk ik dat vanaf het moment dat wij onze stem laten horen, is de eeuwige al aan het werk om ons uit te leiden. Om ons uit te leiden uit onze zorg. En in onze beleving kan dat heel lang duren. Maar ik zelf heb geleerd erop te vertrouwen dat de eeuwige jouw kermen gehoord heeft en zal doen wat hij in zijn wijsheid vindt wat moet gebeuren. Want in zijn wijsheid kan er ook tijd nodig zijn om je dingen te leren in die tussentijd. Want het volk Israël had ook niet gedacht dat zij al die plagen moesten meemaken. En toch was dat nodig om alle afgoderij aan de kaak te stellen. Hoe vreselijk de gevolgen ook waren. Ik herinner me, hoe ouder ik werd, hoe vreselijker ik de plagen vond. En hoe gruwelijker de gevolgen voor de Egyptische gezinnen. Maar het had een doel. Farao en het volk te laten zien dat hun goden niets waren. Domme, lege goden vergeleken bij de God van Israël. En misschien ook wel voor de Hebreeërs zelf. Die immers al enige generaties in Egypte woonden. En immers, ja, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet, hè. En dat hebben we natuurlijk ook later gezien, dat ze in de woestijn ook van alles wat ze meekregen, dat kalf gingen maken. Vaak begrijp je de dingen pas terugkijkend. Dan zie je dat er eerst andere dingen moesten gebeuren voordat je antwoord kreeg op je gebed. Zou je kunnen zeggen dat het een voorwaarde voor verlossing is, dat je eerst aan de eeuwige laat weten dat je verlost wenst te worden? Ik denk het wel. Komt jouw stap eerst en antwoord de eeuwige dan? In mijn leven is dat zo. Ik ben daar zo door bemoedigd dat ik bijna alles onmiddellijk bij de eeuwige breng en toch ook heel vaak snel ook een antwoord krijg. En dan komt nu het eerste woord. Wat zegt hij? Uitleiding van onder Egyptus lasten. Uitleiding heeft hier te maken met een fysieke vrijheid. Uit Egypte, uit Mitsraïm, waarin de naam van dat land al het woord tsar besloten ligt. Wat nou betekent, en het is dus uitleiding uit de benauwdheid. De Hebreeën hadden moeite dit door Moshe gesproken woord te geloven. Ze waren zo ontmoedigd en zwaar geslagen dat ze geen hoop meer hadden en alleen konden zien op hun eigen omstandigheden en hadden in hun denken en voelen geen ruimte voor een wonder van de eeuwige. Nou ja, hoe herkenbaar is dit eigenlijk soms? Als alles misloopt en je ook nog eens zwaar vermoeid en ziek bent, dan is het soms moeilijk te geloven dat er een God is die hieraan een eind kan maken. En dan heb ik geleerd om de broeders en de zusters om me heen te vragen, bid alsjeblieft voor me. Ik kan het op dit moment zelf niet. En het volk moest ook over de grenzen van de benauwdheid uitgeleid worden. En de eeuwige belooft het om dat te doen. Het tweede woord is hitzalti. Redden vanuit de slavernij. Slavernij is een woord dat we eigenlijk nog alleen maar kennen uit onze donkere geschiedenis van de VOC. Maar slavernij op een andere manier, namelijk vastzitten, gebonden zijn aan iets, kennen we allemaal maar veel te goed. Neem in onze tijd, nou bijvoorbeeld, en dan noem ik de meest voor de hand liggende, drugs, de alcohol, de sigaretten, de tv. In het oog lopende zaken waar we niet omheen kunnen. Maar dan zijn er die stiekeme verslaafdheden. De buik, kijk maar naar mezelf. De schoonheidsnormen. De zelf opgelegde regels. En noem maar op. Als je met iets niet kunt stoppen, en ik kom uit de verslaafde zorg, lieve mensen. Als je dat zou willen, dan is er sprake van slavernij. Als je dus echt zelf niet kunt stoppen. En neem nou porno. Hoeveel mannen willen het helemaal niet kijken, maar worden er toch iedere keer weer naartoe getrokken? Er is maar één antwoord: bevrijding vanuit de slavernij. Soms kunnen mensen die vastzitten aan al deze vormen van verslaving de bevrijdende boodschap van het evangelie ook niet geloven. Dan lijkt het net alsof je tegen een muur praat, maar vergis je niet. En dat is ter bemoediging voor ieder van ons. Zelfs al zaai je maar een klein zaadje en je ziet het niet, maar op de tijd van de eeuwige, dan zal het ontkiemen. Wij zeggen het ook, geen woord van de eeuwige zal onvolbracht terugkomen. Hè? Wij mogen zaaien, de eeuwige geeft het wasdom. Dat staat in de eerste Korinthebrief, 3 vers 6. Soms hebben mensen, net als de farao, eerst een wonder nodig om te kunnen geloven. Wat Moshe deed met het teken van zijn staf, in het Hebreeuws is dat mofet, en volgens mij heb je dat ook al een keer genoemd, Gerard, wat eigenlijk een soort wonder betekent, waar zijn staf veranderde namelijk, volgens de meeste vertalingen, in een slang. Maar dat is niet zo. In het Hebreeuws is het tanin, wat krokodil betekent. En dan is het ineens heel wat anders, hè? Want die vrat natuurlijk die slang van de andere op, hè? Ja. Hoewel het eigenlijk niets uitmaakt, want farao die bleef onvermurwbaar, hè? De tweede beker is eigenlijk ook de beker van blijdschap. Want het is immers de bevrijding uit de slavernij. Maar we kunnen deze beker niet zomaar drinken zonder ons te herinneren wat die vrijheid gekost heeft. En daarom druppelen voor alle 10 plagen een druppel en benoemen de plaag. Het is wonderlijk hoe volgens de wetenschappers de volgorde van de plagen volkomen herleidbaar zijn naar de verstikking van de Nijl, toen de kikkers en vervolgens de insecten die mens en dier kwelden. En toen de vliegen en daaruit volgend de pest voor de dieren. En daarna puisten en ontstekingen die iedereen trof. En de 7e plaag hagel, waardoor geen voedsel meer was en er honger ontstond. En de 8e, alsof het nog niet genoeg was, kwam de kaalvreter. Waarna de duisternis als voorlaatste plaag. En toen werd de laatste plaag aangekondigd. De dood van de eerstgeborene. En wat mij altijd treft, is dat het vee ook de eerstgeborenen gedood worden. Dus niet alleen van de mensen, maar ook van het vee. En denk nu niet dat deze plagen eenmalig zijn. Want dat dacht ik altijd. Maar nee hoor, lees maar Openbaringen 15 vers 1. Of Openbaringen 16, 2 tot 6. Of Openbaringen 16, 21. Dat is om voor jullie als huiswerk. En dat is het oordeel dat over de wereld komt. Laten wij alsjeblieft wijze kinderen God zijn en ons deze zaken indachtig maken. Het woord lezen en trachten te begrijpen, want het gaat over een tijd die misschien helemaal niet meer zo ver weg van nu is. Wij, Messiaanse gelovigen, weten dat het bloed wat de Hebreeuwse gezinnen aan hun deurpost moesten aanbrengen en heenwijzing is naar Yeshua, die zijn bloed heeft gegeven tot redding van iedereen in deze wereld. Hij is het lam. Op vele plaatsen in het Brit Hagadasha wordt naar Yeshua verwezen als het lam Gods. En deze tweede beker wordt na het indopen weer bijgevuld. Gaalti, loskopen, zeggen we niet, hij, Yeshua, heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed. Het heeft hem alles gekost. zoals we ook al in de hele tenacht lezen, niets gebeurt zonder dat het iets kost. Mij heeft het ook heel veel gekost om de weg met Yeshua te gaan. Mijn ouders, mijn broers, ze begrepen er niets van en verklaarden me eigenlijk ziek, geestelijk ziek. Dat ik gelukkig was, daar kwamen ze pas veel later achter. En toen heeft er op verschillende momenten gelukkig verzoening plaatsgevonden. Maar onder één voorwaarde, ik moest mijn mond houden. En zeg nou zelf, dat is toch een van de moeilijkste dingen? Maar het loskopen van de eeuwige, van de Hebreeuwse slaven, was ook met inbegrip van de toekomst. Nooit zullen we weer slaven worden. Ze zullen een eigen land hebben en niet meer dienstbaar zijn aan anderen. Maar toch is in de geschiedenis van het volk van God, zoals we weten, het niet altijd over rozen gegaan. Hoe vaak zijn ze niet moeten vluchten, werden niet weggevoerd, vermoord. En laten we vooral nooit vergeten te bidden voor het volk van God en de vrede van Jeruzalem. Geen volk heeft zo moeten lijden en het houdt maar niet op. En ik ben blij dat we dat vanmorgen ook weer gedaan hebben. Want ja, het is een opdracht, hè, te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Lakachti, ik zal nemen. Ik zal u maken tot mijn volk. Maar dat is heel bijzonder. Tot op dat moment waren de Hebreeuwse mannen en vrouwen nog niet het volk van God. Ze waren tot dan het volk van de belofte. In de Naardense vertaling wordt gesproken over gemeente in plaats van volk. Wij kennen de geschiedenis en weten dat de eeuwige later in de Sinaï het volk laat weten dat zij uitverkoren zijn. Dat is het grote doel van het Bijbelboek Shemot. De uitverkiezing en de daarbij behorende leefregels. De Torah. Er is geen boek zo vol met liefde als het boek Exodus. Waarin de eeuwige laat zien hoe de mens het best met hem, met zijn naaste, met zijn vee en met zijn land kan omgaan. Dat is liefde uitgedrukt in regels. Je hoeft ze niet te volgen, maar je zou dom zijn om het niet te doen. Want wie weet beter dan onze schepper wat goed voor is voor ons. En nu komen we op een heel nieuw concept, namelijk vrijheid in gebondenheid. We zijn vrije, maar gebonden aan de regels die de eeuwige ons leert om een zo goed en gezond mogelijk leven te kunnen leiden. We zijn niet langer slaven en toch geven we onze vrijheid vrijwillig op om weer een autoriteit boven ons te hebben die ons zegt wat we wel en wat we niet beter niet zouden kunnen doen. Galaten 5 vers 1 zegt: laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Nee, dat doen we ook niet. Want wij zijn dat niet langer. Weet je wat we zijn? We zijn dochters en zonen. En dat is heel iets anders. En wij hebben niet een meester boven ons, maar een liefdevolle, betrouwbare en rechtvaardige vader die we vrijwillig willen gehoorzamen, omdat we hem kennen en hem vertrouwen. Gemeente. Een woord dat een diepere betekenis heeft. In het Hebreeuws is het kehila. In de Nederlandse vertaling zit er een woord in. Eén. Gemeente. Eén. In de dualistische wereld waarin we verblijven is het zoeken naar eenwording een lastige zaak. Toch zal het ooit zo zijn dat de naam van de eeuwige de ene waarheid wordt. Dan is het gedaan met de dualiteit en zal er eenheid en vrede zijn. Zo is de gemeente bedoeld een afschaduwing van die eenheid te zijn. Yeshua noemt het een lichaam. Natuurlijk met allerlei verschillende lichaamsdelen, maar samenwerkend en afhankelijk van elkaar. Ik heb wel eens gedacht dat het een prachtig onderwerp voor een studie is, te zien hoe alles in het lichaam met elkaar functioneert en ook niet zonder elkaar kan. Het volk van de eeuwige werd door hem genomen als gemeente. Hij maakte hen tot gemeente, zoals hij ook ons tot gemeente gemaakt heeft. Hij nam ons en plaatste ons hier, letterlijk hier, zodat we kunnen gaan leren wat één zijn betekent. Dat is onze opdracht, één van onze opdrachten. En dan komt er iets heel moois, vind ik. Zijn zal ik u tot God. Hier wordt het woord Elohim gebruikt voor God. Het is de meervoudsvorm die macht uitdrukt. Hier valt niet aan te tornen. Ik zal er voor jullie zijn. Ik, de machtige, zal waken over jullie. Daarom zeggen wij dan ook in het Shema, ik ben, hier staat dan de godsnaam, die jullie voerden uit het land Egypte, uit het slavenhuis. Er is voor jullie geen andere God voor mijn aangezicht. Daarom heten de Hebreeën van nu af aan ook het volk van God. Hij heeft ze uitgeleid, gered, gekocht en betaald en aangenomen. En nu zal er geen twijfel meer zijn. Nu is het een zekerheid. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, heeft hen uitgekozen om zijn volk te zijn, waarover hij zal waken als God de Almachtige. Hoe vaak komen we die uitdrukking niet tegen? Want ik ben uw God, staat er steeds. En dan zie ik die vinger en die uitgestrekte arm, die ons herinnert aan die uittocht uit Egypte. Steeds weer wordt het volk Israël eraan herinnerd dat ze beter maar kunnen doen wat de Eeuwige hen geleerd heeft in de Tora. Want hij is hun God. In Exodus 29, vers 45 wordt nog eens nadrukkelijk gesteld: ik zal wonen onder de zonen Israëls. Ik zal worden tot God. Weten zullen ze dat ik de ene hun God ben die hen heb uitgeleid uit het land Egypte, opdat ik onder hen kan wonen. Ik de ene hun God. Woning maken. In ons midden zijn. In ons hart zijn. Daar wil God woning maken. Zo zal hij ons tot God zijn. En dan komt het woord weten zul je. Yada. En dat lazen we ook al in de tekst hiervoor. Weten zullen ze. In yada kunnen verschillende vormen van weten opgeborgen liggen. Leren, begrijpen, je zult zien, je zult kunnen onderscheiden, leren uit ervaring. Maar ook je zult moeten toegeven en aanvaarden dat ik de Heere ben. Dat is de weg van zeker weten. Je kunt iets zeker weten omdat je het ervaren hebt, je hebt het gezien, maar soms is het zelfs zo dat, ook al begrijp je het niet, je zult moeten toegeven en ervaren dat het de Heer is die je iets laat meemaken dat je liever niet had meegemaakt, net zoals het volk Israël het liever anders had gezien. En in het Tevriet gebruikte ik het als: nou, je gelooft me niet, maar wacht maar, je zult het zien. Yada. Er is een weten dat niets met verstand te maken heeft. Dat is meer kennis. Dit weten is een weten vanuit je kern. In het Engels zei ze iemand tegen mij: I know it with my knower. En ik dacht, oh ja, dat vind ik een mooie. En ik begreep precies wat hij bedoelde. Hij begreep het niet met zijn verstand, maar hij wist het toch zeker. Dat kan alleen maar door de inwoning van de Heilige Geest, denk ik. Zo wist ik ook zeker, toen ik een visioen kreeg, dat het Yeshua was. Maar hoe kan dat nou? Niet met mijn verstand, maar met een soort innerlijke zekerheid. Mijn knower, daar hou ik het maar bij. Maar ook de tijd kan je iets leren dat iets waar is. Dan weet je het ook zeker. Je hebt het al zo vaak meegemaakt, dan moet het wel waar zijn. Maar je zult het dan ook moeten erkennen en aanvaarden. Als allerlaatste kom ik bij Heweti. Doen komen zal ik u in het land waarvoor ik mijn hand heb geheven, om dat te geven aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. En geven zal ik het u als een erfgoed. Ik de ene. Zijn niet alle beloften in vervulling gegaan? Is Israël niet uitgeleid uit Egypte, verlost uit de slavernij, Gods volk geworden? En nu, in de vorige eeuw, mochten we zien dat de belofte van het land gedeeltelijk waarheid is geworden. Nog niet helemaal. De oorspronkelijke grenzen zijn nog niet erkend. Maar we hebben een eeuwige die zich aan zijn woord houdt. En niet voor niets staat er achter deze tekst uit Exodus 6 vers 8. Ik de ene met een uitroepteken. Het is als het ware een zegel. Een zegel die niet verbroken kan worden. En hier wordt ook de godsnaam gebruikt en niet Elohim. Het is een erfdeel. Een rechtmatig bezit door erfenis verkregen. Ook al zijn er veel mensen die menen te mogen twijfelen aan de rechtmatigheid van het land Israël en het innemen van het land uit onze erfenis. Namelijk de Torah, weten we met grote zekerheid dat het beloofde land niet meer alleen beloofd is, maar ook rechtmatig erfgoed is, waar het volk van God mag wonen in vrede en zich ieder jaar weer mag verheugen in hun God, die hun uitleidde uit de slavernij en heeft vrijgekocht en hun heeft aangenomen als zijn volk. Leshana haba'a be'Yerushalayim. Amen.